Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Het gebeurde weer. Het blijft maar gebeuren. Ja, we verloren weer een Europese uitwedstrijd waarin we beter waren, maar daar komen we zo wel op. Ik heb het nu over dat er weer werd gedaan alsof Feyenoorders het tuig van de aarde zijn. Naast een dom filmpje van de Telegraaf pakte ook de NOS uit. De clown die de Joker van Batman er als een redelijke vent uit laat zien, heet Joep Schreuder. Met dat toontje alsof hij het over een moeilijke rode wijn uit 1844 heeft, vertelde de man die al sinds april tot zijn middel in de hol van die andere Romeinen zit, over de Barcaccia-fontein. Niemand ontkent dat er toen een aantal Feyenoorders zich als beesten heeft gedragen, ook ik niet. Maar zeggen dat die fontein volledig vernield is en dat meteen afzwakken naar onherstelbare schade en vervolgens het bonnetje van 8 miljoen euro noemen, dan ben je zo wanhopig een karikatuur aan het schetsen van een schreeuwende idioot dat je niet eens merkt dat iemand een spiegel voor je snuffert heeft gezet. De reparatie aan die fontein was 75.000 euro. Dat zijn 75.000 euro's te veel, maar het is wel meer dan 99% minder dan waar Joepie het over heeft. Zeggen dat er helemaal niets gebeurd is, zit dichter bij de waarheid. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kangeloel. Die ik niet in mijn eentje ga maken. Ik zit op afstand met mijn goede vrienden Jopie.
Hey.
En, nou, hij is weer terug van weg geweest. Wesley, goedenavond.
Sjoertje.
Ja, jongens, ik ben nog een beetje gefrustreerd over Rome. Hoe zit het bij jullie?
Ja, ik denk dat iedereen dat toch wel heeft. Het is, je hebt toch het gevoel dat we er weer ingetuind zijn. Dat je weer het gevoel hebt dat je meer had moeten hebben na een Europese uitwedstrijd. Maar dat je uiteindelijk wederom naar huis gaat met 0 punten en wat complimenten. Ja, is leuk en aardig die complimenten. Ja. Maar ik heb liever een gemazzelde 0-1 inmiddels dan dat we elke keer best aardig spelen. Maar uiteindelijk zonder punten naar huis gaan.
De vloek van Rome, hè jongens. Het is toch ongelooflijk hoe vaak we daar spelen en hoe vaak we dan van tevoren denken. Nou, we gaan daar nu de wedstrijd van ons leven beleven. Ja. Ja, want ook in onze appgroep, nou, je had het eens moeten zien een paar uur voordat die wedstrijd begon. We konden niet wachten. En dit zou hem gaan worden, jongens. De wedstrijd waar we over 20 jaar nog over aan het napraten waren. Ja, dat doen we dan nu. Maar dat is niet over 20 jaar, denk ik, dat we deze wedstrijd echt vergeten zijn, hoor.
Ja. En als de laatste uitwedstrijd die we dan verloren, denk ik. Want, nou ja, aan de andere kant, dat we gewoon weer nu blijven verliezen van een team dat echt niet beter is. Als zelfs Slot geen uitwedstrijd op Europa League of hoger, zeg maar, niet wint met dit geweldige elftal. Ja, ik weet ook niet meer wie het dan wel gaat doen.
Ik wil me wel langzaam een beetje gaan verzetten. Ik heb het niet vaak, maar Arne Slot was na de wedstrijd nou complimenteus over zijn ploeg en we hadden een perfecte uitwedstrijd gespeeld en allemaal dat soort teksten. Ik begin er langzaam wel een beetje in twijfel te trekken, want ja, Feyenoord had veel de bal. Feyenoord had wat kansen. Feyenoord was de betere ploeg, maar dat is toch precies hoe de Italiaan het wilde. Dit is toch precies het wedstrijdplan zoals Sarri het bedacht heeft. Natuurlijk had hij liever ook Fabank gespeeld en lekker geprest. Maar dat kan hij niet met deze ploeg, dat weet hij al een tijd. En zoals het tegen AS Roma in de Europa League finale, of de Conference League finale fout ging. Zoals het tegen Lazio vorig seizoen uit in die wedstrijd al slecht ging. Tegen AS Roma uiteindelijk in de kwartfinale fout ging. Het is elke keer hetzelfde liedje tegen de Italiaanse ploegen.
Ja, ik heb dat bij deze keer echt niet. Oh. Ik vond juist echt dat wij deze keer echt weer heel goed aan het spelen waren. En het leek er voor mij dan heel erg op dat Feyenoord met een heel duidelijke opdracht in het veld stond. En dat daarbij discipline centraal stond. En ja, discipline en geduld dus. En weet je, we spelen geen Conference League meer, waarbij we lekker chaos kunnen creëren door hoog te pressen, gewoon bam, 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 toeslaan. Weet je, het lijkt erop dat Slot nu echt gelooft inderdaad in opbouw, de tegenstander laten komen en er dan doorheen spelen. Maar ja, dat is als supporter is dat heel moeilijk kijken natuurlijk.
Och, je kan het inderdaad ook wel een beetje overdrijven, hè? Want Want ja? Ik werd een beetje zeeziek van dat van links naar rechts getikt daar achter in die verdediging. Dat was echt niet te geloven. En Johan, ik ben het volledig met jouw lezing eens. Want ik ben eigenlijk, hè, ik zit hier toch echt al nou, echt een tijdje als een soort van discipel van Arne Slot zit ik hier in deze podcast te verkondigen hoe geweldig die... Ja, die persconferenties zijn en dat die teksten, die moet eigenlijk kan je gewoon een boek schrijven over alleen al zijn persconferenties, zijn interviews. Het zijn geweldige teksten, het zijn colleges. Maar ik was het nu inderdaad ook echt niet met hem eens. Want inderdaad, wat hij zei, hè, de perfecte uitwedstrijd. Ik denk, ja, jongens, het zal allemaal wel weer. Je verliest twee keer ondertussen. Hè. Je hebt 11 schoten tegen gehad in dit toernooi. En 5 goals.
Ja, levert dat betekent op. Dus dat je dus maar 11 schoten tegen hebt gehad.
Ja.
Dan doe je het toch goed?
Nee, maar kijk...
Ja, goed, zo kan je het bekijken inderdaad. Maar het is wel elke keer dat je...
Scorebordjournalistiek, jongens. Potverdorie.
Ja, dat klopt. Dat zit goed. Alleen, je moet het ook killen, weet je wel. En dat is wat die Italiaanse clubs... En ook Atletico heeft dat geweldig gedaan tegen ons. Ze komen 3 keer over de middenlijn. Nou, Lazio kwam letterlijk 1 keer over de middenlijn. En het is raak.
Ja, maar ja, kijk, dat die helemaal blij zijn, zeg maar. Jopie is dan net de vraag of dit was wat Lazio wilde. Ja, die hebben natuurlijk gewonnen van een veel betere tegenstander. Ja, natuurlijk is dat wat ze willen.
Het deed me denken, ik heb 2 jaar geleden een aftrap geschreven toen we bij Twente uit, volgens mij was het 0-0 gespeeld hebben. Dat was toen het eerste jaar van Arne Slot. En dat was voor het eerst, voor mijn gevoel, in tijden dat een tegenstander eigenlijk de bus parkeerde met het idee van, oeh, er komt een veel betere ploeg op bezoek. Wij kunnen never nooit winnen, dus laten we maximaal voor een punt gaan en dus onze hele tactiek aanpassen op de boel tegenhouden. Nou, ik zal niet zeggen dat Sarri precies dat heeft bedacht. Die zal vast niet naar Ron Jans 2 jaar geleden gekeken hebben. Maar het is wel een beetje, dus het ergens geeft me trots dat je ziet dat ploegen onder de indruk van ons zijn. Dat Sarri, nou ook in de wedstrijd vooraf, dat hij zei van hey, we moeten het anders doen en weet ik wat allemaal. Maar ja, puntje bij paaltje. Ja, je koopt er geen ene pepernoot voor. We zitten gewoon... Ja,
natuurlijk. Kijk, daar ben ik ook gefrustreerd over. Dat we het inderdaad weer niet doen. En daardoor denk ik juist na deze wedstrijd, waarin we echt wel best wel wat kansen gehad hebben. Natuurlijk, dat zei je Slot ook, het is niet zo dat je kans op kans op kans hebt gecreëerd. Maar je hebt uiteindelijk wel weer best wel een aardige expected goalwaarde gecreëerd. Hè?
Nee, maar kijk, natuurlijk, de cijfers zijn goed.
Mag ik daar wat over zeggen? Sorry, Johan, dat ik je in de reden val. Maar de expected goalswaarde... Op basis van expected goals hadden we elke wedstrijd dit seizoen moeten winnen.
Ja.
We staan in de Eredivisie op als je nu kijkt, dan kan je de PSV niet eens meer zien. Zo ver zijn ze weg ondertussen. En in de Champions League breng je jezelf ook in moeilijkheden, doordat je de trekker niet overhaalt. Hè? Met allemaal leuk en aardig die XG en die, hoe zeggen ze dat? De expected goals en expected points. Maar... hier koop je nou echt letterlijk helemaal niks voor.
Ik pak dan een staartje erbij die ik vandaag voorbij zag komen. Ik weet even niet meer wat de bron was. Maar in de Champions League tot nu toe, die 4 wedstrijden die gespeeld zijn door alle ploegen. Manchester City heeft volgens mij 21 grote kansen gemist. En nummer 2 in het lijstje van alle clubs die in de Champions League zitten is Feyenoord met 11 kansen, met grote kansen. Nou weet ik niet precies hoe zij een grote kans kwalificeren, maar... Het geeft wel aan, even los van expected goals, wat inderdaad voor sommige mensen nog steeds een statistiek is waar we niet zo heel blij van worden. Het geeft wel aan dat we deze wedstrijd ook wel weer een aantal kansen hadden waarvan ik denk... een paar weken geleden ging die er allemaal wel in, tegen Almere City en tegen Vitesse
tegen Heerenveen. Maar dan is het inderdaad tegen Almere City en tegen Vitesse. En ik zat nog te denken, het is toch wel een beetje in de lijn van Slot dat het voetbal is zo verschrikkelijk veel beter geworden door de afgelopen jaren heen. Het is nu ook weer beter en leuker voetbal dan afgelopen jaar. Alleen wat ik een beetje mis nog dit jaar, en dat is eigenlijk het hele seizoen zo, voor mijn gevoel, is een beetje die Disney-factor, hè? Die Dessers
had. Disney-factor.
Nee, ik heb het niet over die documentaire, jongens. Oh. Maak je geen zorgen. Cor Pot, je komt niet aan de beurt dit keer. maar Cyril Dessers, die kon in de laatste minuut tegen AZ een doelpuntje maken. In de laatste minuut tegen Slavia Praag, waardoor we een ronde verder gingen in de Conference League. Dat soort geluksdingetjes, weet je wel, dat je als supporter ook denkt, nou, het gaat niet gebeuren. En dat je een minuut later... dat je op de nek zit van je beste vriend. Dat soort momenten heb ik nog te weinig gevoeld.
Hebben we nu wel gehad natuurlijk eigenlijk. Want Ueda, die krijgt uiteindelijk ook de grootste kans van de wedstrijd gewoon. Hè?
Ja.
In minuut 98.
Ja, maar het duurt wel knijtertje lang voordat die bal... dat was de enige kans in het laatste kwartier ongeveer die we gecreëerd hebben.
Ah, die geef ik jullie. Het slotoffensief was matig.
Ik heb het hier even uitgezocht. En dit zijn ook, als je het hebt over statistieken, die helemaal nergens te doen. Maar ik vind het wel interessant. op het moment dat je dit seizoen in de Champions League gespeeld zou hebben zonder blessuretijd? Weet u dan wat de stand zou zijn in onze pool?
Ja, ik denk dat Lazio dan een paar puntjes minder heeft.
Nou, een paar. Zo, dan zouden wij en Atletico altijd 8 punten hebben. Dan zou Lazio 2 punten hebben en Celtic 2 punten. Dus om even aan te geven dat... En dan kijk je ook... En het is allemaal makkelijk te redeneren achteraf. Maar als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van Feyenoord afgelopen dinsdag... en die van Lazio. Ja, zij zijn gewoon gemiddeld ongeveer 4-5 jaar ouder. Dat geeft wel aan dat het een slimme, ervaren ploeg is... die weten hoe ze zo'n wedstrijd over de streep moet trekken. En het slotoffensief... Ik vind dat, als je het hebt over het ontbreken van urgentie... dat is misschien waar ik me het meest aan heb geïrriteerd afgelopen dinsdag. Je staat achter, je brengt ongeveer elke aanvaller die ze ooit hebben gevonden in Rotterdam... hebben ze opgesteld op een gegeven moment. En als je dan ziet hoe weinig je creëert, en dat is niet voor het eerst... want het slotoffensief uit bij Atletico vond ik niet denderend. Al had Minte daar natuurlijk ook wel wat kansjes... wat hadden we laatst? Die wedstrijd Twente maakt Geertrui daar de goal. Maar verder rest, los daarvan, ook helemaal niks. Nee, ik denk wel eens... Jij noemt het de Dessers, dat een aardige pinch hitter was. Ueda lijkt dat niet te zijn. Het is niet een speler die het verloop van de wedstrijd... zou fijn dat niet gewoon in de winter stop. En dat is misschien heel... populistisch om dat weer te gaan zeggen, maar gewoon zo'n targetman waarvan je gewoon even oorlog kan maken. Ga maar pompen. Het is misschien niet Des Lots, maar...
Je gaat toch niet weer over Michiel Kramer beginnen?
Nu? Nee. een verbeterde Michiel Kramer.
Prato, die is sterk, die kan ook een penalty scoren.
Gaan we toch over Korpot hebben?
Ja. Nee, maar ik ben het met je eens, maar het is dus... Ik denk dat een beetje het probleem is inderdaad van dit Feyenoord, of een van de problemen, dat we zijn zo bezig met vanuit de organisatie... Ja. Een mooie actie maken, dat als jij inderdaad allemaal middenvelders eraf gaat halen, uiteindelijk voor mijn gevoel stond alleen Milambo, die het goed deed, stond nog op het middenveld. Maar ja, weet je, pivotspeler in je eentje, terwijl er 6 man voorin staat te wachten, en het lijkt alsof je met elkaar hebt afgesproken, jongens, we gaan geen hoge ballen geven naar voren, ja, dan wordt het lastig. Ja. Toch? Ja, dat is maar alleen vorig jaar heeft Feyenoord dat geen windeieren gelegd. Hè? Toen werkte die slotoffensief wel zonder alleen maar dom te pompen en te schoppen. Toen was het inderdaad gewoon heel veel man erbij zetten en inderdaad op een andere manier chaos creëren. Ja, ik weet nog niet zo goed waarom dat dit jaar niet
omdat onze invallers... tot nu toe, de spelers die vaak vanaf de bank komen en het voorin het verschil moeten maken. Ik noem even een Linger, een Ueda noemde we net al, Jaan Baks. Die overigens de slechtste invalbeurt in de geschiedenis van Feyenoord ooit heeft genoteerd inmiddels.
Wel bijna een assist.
Ja, wel bijna een assist, maar dat was ongeveer de enige bal die fatsoenlijk raakte. Dus waarschijnlijk was dat niet de bedoeling.
Nee. Ja, ook bijna een assist op Rome inderdaad.
Ja, dat zijn allemaal tot nu toe spelers die als ze erin komen... en dan zal je zeggen, ja, Ueda scoorde wel toen hij erin kwam uit bij Utrecht. Ja goed, toen was het ongeluk 0-4 en... Ik mis nu Minte. Ik denk dat een speler zou zijn die je vanaf de bank even wat gekke dingen kan doen waar je ook 3 keer aan kan irriteren, maar wel denkt ik ga er langs. En bij Jaan Baks denk je steeds ik weet dan wel wat je gaat doen.
Weet je wat het ook is? Want ik denk dat we zitten nu alleen maar over die slotfase te babbelen. Laten we ook eens die hele wedstrijd erbij pakken.
Ja.
Je zegt Minte, hè? Dat was eigenlijk een perfecte speler geweest voor deze wedstrijd, omdat je zag bijvoorbeeld ook dat Paysau, waar we toch een beetje kritisch op zijn geweest, en ook Arne Slot de afgelopen tijd, dat is zo'n speler die af en toe een actie kan maken waarvan je denkt, wat gaat hij nou doen? En er komt toch wat leuks uit. En dat vond ik eigenlijk een van de betere spelers aan de kant van Feyenoord.
Ja, speelde goed.
Je zag dat het helikopterincident niet meer in zijn hoofd zat. op een gegeven moment wurmt hij zich al vallend langs 2 tegenstanders. En er komt een enorme kans uit. Jiménez krijgt nog een enorme kans.
Die loopt.
Hij schiet zelf nog een keertje in het zijnet. Ik stond al op de banken overigens. Ik dacht dat hij zat. Ja, weet je, dat het gevaar kwam van hem. En dat vind ik dan toch wel heel erg leuk om te zien. Ik denk ook dat het meespeelt omdat hij is zo gretig. Hij heeft natuurlijk in de eerste Champions League wedstrijd tegen Celtic heeft hij een penalty gemist.
Ja.
Hij heeft in de thuiswedstrijd tegen Lazio heeft hij 1-1 met de keeper een enorme kans gemist. Nou, Atletico uit had hij echt een paar enorme pegels van afstand. Had er ook eentje van ingekund. Dus hij is zo op zoek naar een soort van bevestiging in de Champions League, dat hij daar ook op dat niveau mee kan. En dat zie je aan alles. En nu kwam het er op een hele leuke manier kwam het eruit. Hij was echt goed. En ik hoop dat hij de weg omhoog weer gevonden heeft. Want
ik vind het wel toch nodig. Ik had niet verwacht dat hij zou gaan starten. Want iedereen was toch een beetje vanuit aan het gaan dat Ivanovic zou gaan spelen.
Ja, maar dat was toch ook logisch. Dat was toch logisch, omdat hij natuurlijk geen wedstrijdritme had. En toen Slot dat zei, dacht ik ook eigenlijk, ja, waarom hebben we hier überhaupt een discussie van gemaakt? Want hij is altijd voorzichtig met het brengen van spelers. Hij heeft één keertje vorig jaar Trauner gelijk voor de Leeuwen gegooid.
Bijlo gooit hij er elke keer, als hij weer überhaupt kan lopen, dan gaat Bijlo er weer in.
Nee, maar dat Ivanušec, dat hij er niet in stond, daar zit wel meer logica achter, denk ik, dan alleen inderdaad wedstrijdritme. Want Slot was ook na RKC, was hij best wel kritisch op Ivanušec. Ja. Die kwam te vaak, te vroeg naar binnen, zei hij, waardoor de samenwisselwerking met Hartman niet goed was. En dan lijkt het erop dat hij een bepaalde opdracht van Slot niet goed heeft uitgevoerd, zeg maar. En als Slot, die zal nooit een goal eisen of een winst eisen of weet ik veel wat, maar die eist altijd dat je zijn opdracht goed uitvoert. En als je dat niet gaat doen, en dat is nou wel iets, we kunnen Paixão, die heeft eventjes een mindere fase gehad. Ik hoop dat hij nu inderdaad voorbij is, daar leek het wel op. Maar je kan hem niet aanspreken op het feit dat hij zijn opdrachten niet in ieder geval probeert uit te voeren. Ja. Dus ik vond het eigenlijk heel logisch dat hij er nog in stond. Ja.
Eens. Overigens mag ik nog iemand uitlichten.
Tuurlijk.
Ik heb eigenlijk twee mensen die ik graag wil uitlichten. En de eerste, dat is geen Feyenoorder. Nee, sterker nog, het is de scheidsrechter.
Zo.
Simon Marcinak. Ja, ik was echt verbaasd werkelijk waar dat er ook blijkbaar nog goede scheidsrechters zijn. We hebben allemaal Turpin meegemaakt 100 jaar geleden, waar we nog steeds over praten. 2 weken geleden hebben we nog een of andere Duitsers zien strooien met kaarten alsof het kerst was. En deze man voelde perfect aan hoe zo'n Champions League wedstrijd hoort te gaan. En ja, ik was er zo blij mee dat er eindelijk is een scheidsrechter niet voor alles een gele kaart gaf.
En dat liet ook heel veel doorgaan. Hè? Ik bedoel, die wedstrijd was misschien niet heel leuk om naar te kijken, maar aan hem lag dat niet. Normaal heb je een scheidsrechter in een wedstrijd doodfluiten. Dit was wel een beetje andersom. Ik heb hem 1 keer uitgescholden. En dat was een beetje aan het begin van de wedstrijd.
Ja, want als je hem pluimen geeft, en dat mag, ik vond hem niet zo fantastisch, maar dat is helemaal prima. Maar die gele kaart sloeg helemaal nergens op. Ik vind dat al geen overtreding. Maar als je in de eerste minuut zo'n kaart geeft, dat drukt zo'n stempel op de wedstrijd, dan voel je het ook niet zo goed aan.
Ja, ik vond hem dus wel terecht, maar ik wil wat over Nieuwkoop zeggen. Want ik zit met mijn vriendin op de bank, die weet niet zoveel van voetbal, die leg ik dingen uit en zo, weet je wel. En ik zeg op een gegeven moment tegen haar, zeg ik, ja, weet je, met Nieuwkoop is het zo. Die was heel erg slecht tegen Lazio in die heenwedstrijd. Is ook gewisseld toen, maar dat was door een blessure.
Nu weer.
Maar goed, laten we hopen dat hij nu wat beter erin zit. Ik had mijn zin nog niet uitgesproken. Of hij liet zich alweer voorbij rennen door die Zakanyi. Ja, en hij moest al een noodrem trekken. Het was heel licht inderdaad, maar het was in de loop, op weg naar het doel. Ja, het was weer niet slim. En uiteindelijk zijn er mensen die daar dan een conclusie aan verbinden. Hij is niet goed genoeg voor Feyenoord. Gaat hij er met een enorme horrorblessure vanaf, dachten we. Dat zag heel raar uit, hè? Met het hoofd wat scheef werd gelegd. Ik dacht dat hij moest overgeven of zo. Ik denk die heeft een hersenschudding of zo. Maar het bleek om een sneetje in zijn wenkbrauw te gaan. Maar ik geloof dat hij 6 liter bloed is verloren. Dus ik hoop dat het allemaal goed is met hem.
Dat hoop ik niet, dat het 6 liter zijn. Nee, maar ja, ik vond hem inderdaad ook niet goed. Ik vind hem de minst goede doorgaans van Feyenoord. En hem slecht noemen, dat gaat me echt inderdaad ook wel te ver. Maar het is wel degene waarbij je het meeste je hart vasthoudt. Want die keer dat hij aan de noodrem moest trekken, was niet de enige keer dat hij volledig eruit gesprint werd.
Nee, het was sowieso een hele goede speler, die Zakanyi. En je merkte toen Trauner erin kwam. Want ja, jongens, hij is back. The general is back. En wat ben ik daar verschrikkelijk blij mee. We hebben natuurlijk alle discussies voorbij zien komen de afgelopen tijd met, nou, kan hij het niveau nog aan? Hè? Hij raakt zo vaak geblesseerd. Heeft hij nog wel het lichaam van een sporter die op dit niveau mee kan of moet? Nou ja, ik denk dat je het antwoord wel een klein beetje gekregen hebt. Want toen hij erin kwam en Geertruida naar rechts ging, er kwam zoveel meer balans in het team. Ik vond het echt beter staan.
Het is absurd hoe goed Feyenoord was met Trauner. Zeg maar, we hebben met Trauner zoveel meer gecreëerd. Terwijl die tussen aanhalingstekens, een centrale verdediger is. Feyenoord was echt op zijn allerbeste toen Trauner in het veld stond. En ik ben eventjes toch naar Wyscout gegaan om even te kijken, zeg maar, heeft hij het inderdaad zo goed gedaan? Normaal dan kan ik daar wel eens bedrogen uitkomen, maar in dit geval echt niet. Hij heeft 92 acties gemaakt, volgens Wyscout. En daarvan zijn er 86 gelukt.
Oh, dus dat je 96 fouten ging zeggen.
Bijna. Want ik heb die foute acties dus ook bekeken. Daar zat die eerste actie bij, waarbij hij een bal corner kopt. En dan zegt Wyscout, dat is bal voor iets.
Sorry hoor, een bal corner kopt. Hij kopte die bal gewoon door het reclamebord heen. Hè?
Ja, dat deed
zag je
goed.
Dat zo
deed
hard?
Goed. Nee, maar en verder nog een bal dat hij met een hakje uit de 16 werkt, weet je. Dus ja, hij heeft 84 passes gegeven waarvan één fout zat. Ik bedoel, dat hij heeft zo belachelijk goed gespeeld.
Ik ook die ballen die hij gaf. Gebleven is. Want hij durft dus ook gewoon hard naar voren te spelen. En kijk, iedereen zag dat Feyenoord beter ging voetballen met Geertruida op rechtsback en Trauner centraal achterin ten opzichte van de basisopstelling met Nieuwkoop als rechtsback. Ik heb denk ik ook wel, en ik wil het toch een beetje gaan opnemen voor Nieuwkoop, want ik zie al die tendens weer van inderdaad komt tekort en kan het niet en weet ik wat allemaal, en niveau 7 niveaus naar beneden halen als hij voetbalt. Ik denk ook wat Feyenoord vond, ik wat zenuwachtig beginnen. Ook inderdaad heel onrustig aan de bal en heel veel balverlies eigenlijk wel. Ik denk ook wel dat Feyenoord steeds beter in de wedstrijd kwam. Dus ik ben wel nieuwsgierig op het moment dat we wel de wedstrijd door hadden gespeeld met Geertruida en met Nieuwkoop. Denk ik dat we ook beter voor de dag waren gekomen dan dat we dat deden dat eerste kwartier. Maar, want dat is het punt wat vooral wel boven water moet staan. Trauner in de basis is nog steeds een basisspeler. Als die fit is, moet hij gewoon spelen met Geertruida als rechtsback. Ja. Want dat is nog steeds de beste opstelling.
Hmm. Helemaal eens.
Maar je had nog een tweede man, Wes. Want ik zit nog steeds te wachten naar jouw scheidsrechters. Ja. Ik ben benieuwd. Hebben jullie de grensrechter die ook een compliment wil geven? Of,
ja, de grensrechter vond ik ook heel goed, inderdaad.
Of de man die de asbak gaf aan Sarri.
Ik wilde de peuk van Sarri uitlichten. Want die heeft de hele 90 minuten weer in de mond van Sarri volgehouden. Nee, ik vond Timber eigenlijk. En ik baal zo voor omdat hij die fout maakte vlak voor rust waar die goal uitkwam.
Hmm.
Maar ik vond Timber zo verschrikkelijk goed. Ik zei ook gelijk, ik merkte ook in onze appgroep na afloop dat er enorm veel negativiteit heerste. We zijn het niet meer zo gewend om te verliezen, merkte ik al. Maar ik maakte een van de conclusies die ik maakte was, Timber, wie had dat gedacht, hè? Afgelopen zomer toen Saruki kwam. Wiefer was natuurlijk ontzettend goed op dat moment. Hè? Bij het Nederlands elftal basisspeler geworden. Wie had toen gedacht, en ik weet niet, misschien overdrijf ik een beetje, maar dat Timber daarin van die drie op dat middenveld de beste zou zijn. En ik weet niet of dat ook echt zo is, maar ik, voor mijn gevoel was Timber tegen Lazio absoluut de beste middenvelder die erin stond.
Ik appte het in de befaamde WhatsApp-groep. Het eerste kwartier, toen Feyenoord het zo moeilijk had, op een gegeven moment appte ik nog, oh, Timber doet ook mee. Want hij kwam niet aan de bal. En dat had ook te maken met het strijdplan van Lazio, wat anders was dan in de thuiswedstrijd. Dat ze veel meer het midden afsloten, dat echt onze middenvelders Wiefer en Zeroekje geen bal konden krijgen. Maar dan mis ik soms wel eens, en natuurlijk, hij stond op 10, dus hij stond wat hoger op het veld. Maar ik mis soms wel eens bij Timber dat hij meer betrokken is in de aanval. Maar op een gegeven moment dat het dan loopt, op het moment dat die bal met name bij Hartman is,
dan gebeurt er wat, hè?
Dan zie je wel elke keer dat er wat gebeurt. Alleen, voor de volgende stap, als hij het pad van Kukçu achterna wil, en dan hoop ik niet per se met de clubkeuze, want Benfica wint helemaal niks in de Champions League. dan vind ik ook wel dat we van Timber mogen verwachten dat hij meer het spel gaat maken. En dan niet in de blessuretijd van de eerste helft. Want daar maakt hij dus echt een cruciale fout. Dat je uiteindelijk wel gewoon samen met Geertruida, want Geertruida had ook op zich best wel wat tijd om weg te stappen.
Wie rekenen jullie het dan aan? Allebei Timber. Of nee, één
ja,
van
alle
de twee?
Twee, maar het begint bij Timber.
Ik dus meer Geertruida. Die staat daar echt te slapen.
En het is niet voor het eerst dat Geertruida dit heeft. Want bij het Nederlands elftal zijn er ook al een paar keer zulke goals uitgekomen in de top. En want Geertruida baalde natuurlijk ontzettend dat hij niet naar Leipzig is gegaan. Dat is een stap naar de absolute top, naar de Bundesliga. Ja, ik vraag me wel eens af of Geertruida daar echt... Tuurlijk, we denken allemaal dat hij een van de betere is van Feyenoord.
Twente uit gebeurt het op precies hetzelfde, die tweede
goal.
Ja,
nou inderdaad. Het is een foutje wat bij hem nog te vaak voorkomt. Dat hij buitenspel opheft of dat hij net even te laks is in zulke situaties.
Ja.
Tuurlijk kunnen we allemaal Timber de schuld geven. Dat is een domme actie die hij daar maakt. Maar Geertruida, verwacht ik van dat hij daar iets verder in is.
In zijn verdediging, het is wel fucked up. Want hij staat naar zijn man te kijken. Die staat meters buitenspel. Dan is het heel... Ja. Interessant. Ja, of tenminste,
van het topvoetbal.
Ja, ik weet het. Dus daar gaat Arne Slot hem ongetwijfeld ook wel die beelden voorschoten. En hij zegt, je moet altijd kijken naar wat er nog meer op het veld gebeurt. Want drie stappen naar voren en dat is geen goal. Maar het begint wel bij Timber. Timber mag daar nooit in die positie zo knullig tegen die Ficino de bal verliezen. Want
Maar goed, weet je, als hij dan daar weer voorbij was gegaan, dan had je weer waarschijnlijk een hele grote kans gehad. Maar goed, maar Timber, die gaat er dus op een gegeven moment af. En dat vond ik op dat moment eerst jammer. Alleen toen zag ik wie er klaar stond.
Zo.
Jongens, Anthony Milambo. Ja. Die heeft zijn debuut gemaakt. Nou, in de Champions League dan.
Echt mooi. Nee, maar hij was natuurlijk al... Hij heeft al zoveel dingen achter zijn naam staan momenteel. Hè? De jongste Feyenoord-debutant ooit. Jonger dan Wijnaldum. En ook nog super jong dat hij nu is in de Champions League je debuut maken. Na Sauer natuurlijk al dit jaar. Ja, dat is toch ontzettend leuk. En dat is ook wel een teken dat Slot de jeugd niet meer zo links laat liggen als we de afgelopen jaren een beetje hebben geconstateerd. Hè?
Ja, ik denk dat meer zegt teken over de jeugd dan over Slot. Ik denk dat Slot is wel echt, zeg maar, goed genoeg is, oud genoeg inderdaad. En hij viel ook goed genoeg in, kunnen we zeggen. Want hij was inderdaad de enige die er op een gegeven moment op dat middenveld nog stond. Maar weet je, ze spelen hem rustig aan met vier mannen omheen. En dat lost hij eigenlijk allemaal best wel aardig op. Toch, Jopie?
Nee, ik ben altijd voorstander van jeugdspelers de kans geven. En ik vraag me wel eens af hoe zou Van der Belt op de bank zitten. Of zelfs Linger, die natuurlijk ook met wat iets meer bombarie werd gehaald vanuit Tsjechië. En eigenlijk nog niet echt aan te pas komt. Maar het was een vrij logische wissel, want jij noemde hem voor Timber. Ik dacht dat hij voor Schroekie kwam, maar ze kwamen gelijktijdig natuurlijk erin. Omdat Schroekie natuurlijk die gele kaart had. Maar inderdaad, hoe makkelijk Milambo op dat veld. Natuurlijk, het was nog maar een paar minuten. Maar ik vind het dan wel stoer dat zo'n ventje van 18, die nog niet zo heel veel minuten heeft gekregen bij Feyenoord 1. Hoe die zich stand houdt, hoe die dat toch doet. En hoe die ogenschijnlijk niet onderdoet voor de rest. En dat vind ik echt wel knap in zo'n heksenketel daar.
Ja, man.
Dus hartstikke knap. Ik bedoel, hij deed beter dan andere wisselspelers. Ik bedoel, een aantal... Ja, ik vond Ivanusek niet per se heel goed invullen. Jaan Baks hadden we het net over. Ueda ongelukkig in zijn afronding. Dus,
jongens.
Ja,
Teun de Boer ook ongelukkig. Hè? In zijn afronding, zullen we dat maar zeggen. Want we hebben hem een paar weken geleden hebben we hem eventjes op de snijplank gelegd. Dat bleek toen onterecht te zijn. Ja. Want het was een collega, maar Teun de Boer, hij heeft zijn excuses inmiddels al aangeboden.
Dat vind ik zo erg, dat die arme man zijn excuses moet aanbieden, omdat hij een fout maakt tijdens een wedstrijd.
Nou, er gingen mensen door muren heen, hè, toen dit gezegd werd.
Ik dacht ook, ik was ook helemaal pisseling, want ik dacht ook dat het klaar was. En ineens zegt hij penalty, dus dan ga je toch ineens vol hoop, ga je toch spring je op uit die bank en denk oh nee, toch niet. Dus nee.
Lullig moment.
Ja, maar goed.
Ja, het is lullig inderdaad dat we een lullig moment, maar ja, ik weet niet, hoe denken jullie nu over onze Champions League kansen om door te gaan en te overwinteren in de Champions League? Dat wordt natuurlijk allemaal wel een stukje moeilijker.
Ja.
We hebben het nog in eigen hand, dat is het voordeel, maar hoe denken jullie erover?
Ik begin het, ergens iets somberder in te zien. Maar dat is ook omdat ik dacht van, ja, maar deze uitwedstrijd had je ook weer gewoon moeten winnen. En ik heb het ook gezegd in de app van, ja, als je dit ook alweer niet wint of zelfs verliest, dan ga je zelfs tegen Celtic ook niet winnen. En het is ook niet zo, laten we dat niet vergeten, jongens. Het is niet zo dat Lazio en Atletico echt in Glasgow hele makkelijke avonden gehad hebben. Ik weet dat het over anderhalve maand pas is of zo. Maar ja, ik moet dat nog maar zien gebeuren. En ja, Atletico, dat is de volgende. Je hebt net 6-0 gewonnen.
Ja. Het enige is waar ik... Ja, ik bedoel, je moet je ergens aan vasthouden. Celtic zou zomaar kunnen dat ze dan in die laatste wedstrijd echt nergens meer voor spelen. Dat ze overal naast grijpen. Dat supporters die wedstrijd ook een beetje links laten liggen. Die kaarten massaal aan Feyenoorders verkopen. Dat sluit ik allemaal niet uit.
Dat zou even een feest zijn.
Nou ja, ik zie dat nog wel gebeuren. Want als ze de volgende wedstrijd verliezen en Feyenoord wint, dan zijn ze volgens mij overal klaar mee. Dan kunnen ze niks meer halen.
Klopt.
Maar ik denk uiteindelijk... in eigen huis is Feyenoord gewoon extreem moeilijk te verslaan. Dat zegt Sarri ook. Nou, die heeft natuurlijk best wel wat uitwedstrijdjes gespeeld in zijn leven. Dus Atletico, tuurlijk. Indrukwekkend dat ze met 6-0 weliswaar tegen 10 man bijna de hele wedstrijd
zeggen, rode kaart.
Dat ze daarvan winnen. Maar we hebben ook gezien dat we uit niet minder hoeven te zijn. In de Kuip hebben we toch al een extra push. Dus ik denk dat we die wedstrijd gewoon kunnen winnen. Dan staan we alweer boven ze. En dan moeten we inderdaad uit naar Celtic. Met dus het voordeel dat die andere twee ook tegen elkaar moeten. En ik zag alweer tweets van Salon Remise. Ja, dat klinkt allemaal heel erg spannend en eng. Maar geen enkele club kan daar toch echt op spelen, denk ik. Ja, misschien de laatste 10 minuten als het allemaal zo lijkt te zijn. Maar puntje bepaald. Ze willen spelers op het veld willen gewoon doelpunten maken en winnen. En eerst te worden in die pool, zodat ze de sterke ploegen weer ontlopen. Dus ik geloof er gewoon nog in. Ja hoor.
Ja.
Nou ja, Jopie positief, hoor.
Die schurk, maar de salonremise hier, dat gaan ze wel proberen, hoor. Lazio, die schurk uit Rome tegenover...
Het zijn de twee engste trainers van de wereld, Jopie. Dus,
ja, kom op, man. Nee, maar goed, we mogen het niet zo ver laten komen. We mogen het niet zo ver laten komen. We moeten Atletico inderdaad ook, net als Lazio, als Celtic, gewoon in de Kuip de vernielingen neuken. Ja.
En we moeten gewoon het voorbeeld volgen, want laat ik dan maar een lekker bruggetje maken naar onze helden van de jeugd. Die wedstrijd was natuurlijk eerder op de middag gespeeld op dinsdagmiddag. Zonder Milambo, die dus bij het grote Feyenoord meedeed. Maar wel bijvoorbeeld met een Leo Sauer en een Zegiel. En die hebben daar gewoon gewonnen. En die zijn daarmee zeker van de volgende ronde. Spelen met Atletico voor plek 1 en 2. Wesley, jij hebt die wedstrijd gezien, hè?
Ja. En genoten. Ja? Ik vond het overigens wel minder goed dan 2 weken terug in eigen huis. Maar dat is ook logisch. Je speelt in een heksenketel. Maar dat viel wel mee. Want er stond alleen een paar bossen omheen. En een schreeuwlelijk. Die trainer van Lazio, jongen. Die zat er doorheen te schreeuwen de hele tijd. Verschrikkelijk.
Oh.
Nee, maar echt een leuk team. Ik zag het op Twitter voorbij komen al van iemand. Dus ik weet even niet meer van wie precies. Dus jongens, sorry als ik je niet heb genoemd. Maar je krijgt een beetje hetzelfde gevoel als met dat team wat in de Youth League speelde in 2017. Ja. Met Bijlo, Getruida, Kukzu. Nou, al die jongens die zijn doorgebroken. Malasia uiteraard ook, Mag ik niet vergeten. Nu heb je weer een aantal hele talentvolle jongens. Hè, met Reed, met Sliti, die echt een wereldgoal maakt.
Maar
echt,
wat hij erin?
Wat dacht je van die assist van Thijs Kruijenveld? Ja, door de benen.
Echt geweldig, man. Oh. Ja, echt geweldig. En Sauer, die natuurlijk ook weer een assist geeft. Dan viel ook nog Ayoub Ouargi in. Die 15 jaar.
Ongekend.
Het is zo'n leuk team. En ze spelen leuk. Ze speelden iets meer op de counter in de tweede helft. Maar dat kunnen ze ook gewoon. Ja, ik heb echt genoten. En het is echt dik verdiend dat ze doorgaan. Want ze zijn elke wedstrijd, geloof ik, beter geweest. Dus ja, heerlijk.
Ja, top. Ja, die weten wel hoe we uitwedstrijden moeten winnen. Zowel bij Atletico als bij Lazio hebben ze wel gewonnen. Ja. Dus laat ze toch eens een keer een gesprek gaan voeren met Robin van Persie. Om te kijken hoe we dat gaan doen uiteindelijk straks in Glasgow. Nee, ontzettend vet. Het is een leuke lichting. En ik verheug me ook gewoon op de na de winterstop. Hoe ze dat dan weer eraan doorpakken. En eerst Atletico thuis afmaken. Want de nummer 1 die kwalificeert zich rechtstreeks voor de laatste 16. De nummer 2 die moet nog een tussenwedstrijd spelen. Dus ik heb er knijter veel zin in. En wordt ontzettend mooi. Wordt echt ontzettend mooi. Hey mannen. We gaan straks die wedstrijd tegen AZ uitgebreid voorbeschouwen uiteraard. En als ik aan AZ thuis denk. Denk ik aan die editie van 2 jaar geleden. In een leeg stadion. 92e minuut. Cyril Dessers die de winnende maakte. En Vooral Puzic die op de nek sprong van de assistentscheidsrechter.
Dat was niet in een leeg stadion, kan ik je vertellen trouwens.
Nee, dat zat bommetje vol, vriend.
En voor mij werd het een week later alle stadions leeg, maar was gewoon nog een volle bak, hoor. Hey.
Nou, ik het zou zomaar kunnen. Volgens mij heb je ook misschien wel gelijk. Maar goed, in mijn beeldvorming was het leeg. Maar ik geloof je direct. Maar in ieder geval, Marino Puzic is natuurlijk deze week wel de man die we even moeten bespreken, ook kort, want had nogal een aardig weekje, ging door in de beker, won van Dynamo Kiev en heeft daarmee virtueel weer de eerste plek. Ze hebben 2 wedstrijden minder gespeeld en misschien dat wel het allerbelangrijkste, afgelopen week, een paar uur voordat wij moesten spelen, versloegen ze gewoon eventjes Barcelona in eigen huis, althans in Hamburg.
Het mooie is dan de reflex die je dan krijgt van mensen die dan zeggen, en ik hoorde er zelf ook bij, moeten we hem niet terughalen als Arne Slot zo meteen vertrekt als hoofdtrainer?
Wie weet. Maar goed, dat is allemaal zorg voor later. Maar ik dacht even toch die Puzic, aangezien we hem nu toch eventjes kort bespreken. Die heeft in zijn tijd bij Feyenoord, als heet hoofd dat hij is, 1 keer een rode kaart gekregen. En aan jullie de vraag, in welke wedstrijd kreeg hij de rode kaart? Gaan we in het eind van de uitzending gaan we uiteraard weer op terugkomen. Maar nu eerst de favoriete rubriek van al die luisteraars. De Insta-inspector.
Insta-inspector. Ja jongens, ik heb weer zo'n verschrikkelijk mooi weekje. Ja, het was echt genieten. Het begon eigenlijk al vorige week. We hadden net tenminste jullie hadden net die opname erop zitten en een dag later ineens een berichtje van Quilinci Hartman. Weer Quilinci Hartman. Het is echt Mr. Insta-inspector aan het worden momenteel. Maar die ging eventjes de hond uitlaten. En die dacht, weet je wat, ik bel eventjes mijn grote vriend Ayasse Ueda op. Die zit toch nog een beetje in zijn eentje hier. Hè. Staat, als je op foto's altijd kijkt, staat hij een beetje eenzaam op die foto's. En Hartman dacht, ik ga dat doorbreken. Ik ga die lieve Japanner meer bij betrekken. Ja, ik vind dat echt aanvoerderwaardig, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen.
Ja, echt waanzinnig.
En die zijn samen de hondjes uit gaan laten. En dan zie je Ueda op die fotootjes knuffelen met die hondjes. Je hebt toch ook, geloof ik, biggetjes knuffelen, geloof ik. En van die boerderijen kan je dat doen. Kan je met van die varkens kan je knuffelen.
Ja, geiten,
Precies, dat kan Ueda met de hond van Hartman gedaan. Ik heb eventjes de timer erbij gehouden. 5 uur en 41 minuten geknuffeld met elkaar. Nou, is dat leuk?
Dat kan niet anders dan dat we binnenkort een beslissende bal van Hartman op het kopje van Ueda gaan zien geven. Lekker man.
Dat gaat gebeuren. En je hoort het hier voor de eerste.
Ja.
Hey, jongens, Bart Nieuwkoop. Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat nu met het sneetje in zijn wenkbrauw. Dat zal toch wel. Ja. Maar zaterdagavond, toen zag het er allemaal nog een stuk beter uit. Hè, maakte hij natuurlijk die winnende goal tegen RKC. En een dag later zat hij al in de auto, weer naar het zuiden. Maar ja, nu naar België. Want hij was namelijk op bezoek bij, jawel, Union Saint-Gilloise. We zeggen het op Frans, hè, Sjoerd?
Ja,
uiteraard.
Goed gedaan.
Want hij was uitgenodigd om even afscheid te nemen van alles en iedereen daar. Er stond een enorme kraak op het programma, hè. Union, nu zeg ik het gewoon eventjes zo, tegen Club Brugge. Overigens nog gewonnen ook, maar voor de wedstrijd kreeg hij een schitterend schilderij met een shirt erin. En hij mocht een rondje maken. En ik vind dat wel leuk. Dat
bijzonder is weekje voor hem dan, zo, hè?
Ja, toch, maar zo ga je met je helden om. En hij heeft daar 2 jaar ontzettend veel voor die club betekend.
Ja.
Ja, jongens, we hebben dit nog niet eens benoemd. Ik vind dit zo geweldig van Feyenoord. Op de dag dat Feyenoord tegen Lazio speelde, kregen wij een kaartje in de bus. Tenminste, ik zeg wij, maar de uitkaarthouders.
Ja. Ik kreeg hem een dagje later, hoor. Hey.
Jij kreeg hem een dagje
later? Ja, ik kreeg Wish You Were Here. Ik dacht, dat lekker, een dag nadat jullie al weg zijn. Goed verhaal dit.
Wish You Were Here, en niet Wish You Are Here.
Ja. Nee, maar ik vind het mooi dat ze dus met die kaartjes kwamen. Inderdaad, dat ze hadden gewild dat we erbij waren. Nou, dat kon helaas niet. Vanwege de Romeinse burgemeester. Die durfde het nog steeds niet aan met de Feyenoord supporters. Ik moest overigens ontzettend lachen. Want er was natuurlijk ook een foto online met die banner. Met Wish You Were Here. Ja. Met de Feyenoord selectie. En ja, ik moest zo lachen, joh. Van, op een gegeven moment heeft er iemand met Photoshop, en er zijn meerdere mensen met Photoshop aan de gang gegaan, maar er was er eentje die had ervan gemaakt. Feyenoord with stolen banner from Ultras Lazio. En dan ook met zo'n Italiaanse.
Al die gezichten geblurred, toch?
Al die gezichtjes geblurred, ja. Schitterend.
Goed, heel goed.
Ik weet niet of iedereen dat weet, maar kennelijk is dat toch een hobby, zeg maar, onder hooligans om shit van andere clubs te jatten. Ja, ik weet niet. Ik ga niet.
Het schijnt ook dat je supportersclub dan moet opdoeken. Als dat gebeurt.
Is dat
letterlijk opdoeken.
Opdoeken.
Nou ja, goed.
Wat is er dan allemaal gejat bij Ajax dan? Want die zijn al tijdjes een beetje opgedoekt.
Ja, inderdaad. Ja, jongens, nou ja, goed. Eigenlijk was het er wel weer, ja, één dingetje nog. Zerouki. Als je nou echt iets meer van hem wil weten. Hij was te gast bij Kick It Met. Bij onze grote vrienden van Ziggo. Ja, Jopie, jij kijkt geen Ziggo, zeg jij voor de uitzending.
Ziggo te kijken. het is jammer dat de Youth League daarop uitgezonden wordt. Het moet er zo snel mogelijk weg. Ik hoop dat die rechter ook. Ik heb weer zeer. Heb je ook die aankondiging van die samenvatting op YouTube? Er staan weer emoticons bij. Het is echt. Het is
triest.
Het is echt zo'n kutzender.
Opgezadeld met Sier te Vos.
En ongekend.
Dat was ook weer verschrikkelijk.
Man.
Trouwens, jongens, ik vergeet er gewoon bijna één. Maar dit is echt een hele leuke. Shinji Ono.
Ja.
Ja, die is natuurlijk onlangs gestopt met voetballen. En die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gelijk achter dat typemachinetje zitten. En ik ga een boekje eruit persen. Dat heeft hij gedaan. Het boek Gifted. Zegt hij, bescheiden.
Ja.
Gifted. Dat is... die komt op 29 november uit. En daarin gaat hij het hebben, zegt hij onder andere over vreugde, geluk, verdriet, frustratie, strijd, beslissingen, ontmoetingen, breukjes, etc.
Gemiddelde Feyenoord-wedstrijd.
Ik denk het wel.
Nou, het was weer een geweldige lijst, Wesley.
Ja, Sjoerd.
Insta-inspectie. We hebben ervan genoten. En hopelijk gaan we dat zondag weer doen.
Lekker. Wat een mooi bruggetje, zeg. Ja, ze hebben het lek boven, hè? Want we zijn aan het opnemen op het moment dat zij spelen. Dus wij weten nog niet, we hebben nog niks van die wedstrijd kunnen zien. Maar tegen Aston Villa, Jopie, jij zegt net, het staat 1-1, hè?
Ja, ze kwamen 1-0 voor, zag ik. En het is net 1-1 geworden, dus ze hebben nog een half uurtje te gaan. Maar
wel knap.
Ja, want van tevoren hadden ze er volgens mij niet al te veel vertrouwen in, gezien de resultaten van de laatste weken. Maar,
zal ik jullie even meenemen door de afgelopen resultaten. Hè? Ze zijn natuurlijk 2 weken terug weggetikt, werkelijk waar, door Aston Villa in eigen huis in Alkmaar.
Ja.
3 dagen later hebben ze verloren van NEC. Althans, er moeten nog 6 minuten blessuretijd worden gespeeld.
Ja.
Dat natuurlijk Bas Dost daar ineens op de grond lag. En daarna hebben ze ook nog eens een 1-0 voorsprong in de laatste minuut tegen Excelsior weggegeven, waardoor het 1-1 werd. Dus
lekker.
Ze zitten er niet heel lekker in. Ze staan op hetzelfde aantal punten als Feyenoord. Ja. Met dus nog die 6 minuten blessuretijd. Dat is nog even een kleine kanttekening. Maar ja, Feyenoord kan er gewoon de op en de over, zoals ze dat zo mooi zeggen.
Voelt het als een topper? Want het is nummer 2 tegen nummer 3. Voelt het als een wedstrijd waarin... Ja, ik merk namelijk zelf dat ik het niet als een topper voel.
We zijn zo verwend in die Champions League, man. Dat is echt, dit is toch geen topper meer? Dit is
jongens, kom op, jongens. Het is wel gewoon... Het is, ja, ik weet dat AZ, zeg maar, qua heel veel dingen misschien iets boven hun stand aan het leven is. Maar natuurlijk is dit een topper. Dit is de beste spits, zeg maar, van de hele Eredivisie. Die gaat tegen Giménez. Nee, weet je, dat is de beste twee spitsen gaan tegen elkaar spelen. Dat is sowieso al een heel grote. De nummer 2 tegen nummer 3, gelijke stand. Natuurlijk, er staat heel veel op het spel. Dat is toch geweldig.
Nee, het is een spannende wedstrijd, maar dat maakt het toch geen topper, vind ik.
Ja, vind ik wel. Oh. Ja, goed, maar dat is... En ik hoop dat Feyenoord dat ook zo bekijkt. Niet zoals jullie van,
nee, maar zo, moet je zo gaan die spelers er ook niet naar kijken. Dat weten we ook wel. Het is natuurlijk in alle opzichten een bijzondere wedstrijd. Het is de wedstrijd van de twee topscorers van de Eredivisie tegen elkaar. Het is de wedstrijd van Arne Slot, die weer tegen zijn oude team speelt. Al zullen die sentimenten nu wel een klein beetje zijn afgezwakt, denk ik, na 2,5 jaar.
Van wel. Ja.
Maar ik vind het wel mooi, want AZ zat natuurlijk toch een beetje in een wat mindere fase de afgelopen tijd. En ik ga een beetje googlen zo ter voorbereiding voor deze show. En ik kom een column tegen, jongens, van Brian Wijken van het Noord-Hollands Dagblad. Oh. Ja, jongens, als je Valentijn Driessen gewend bent met af en toe een stukje, dan is dit ook echt... En je vindt dat leuk, dat kan je natuurlijk dat je dat leuk vindt. Dan is dit ook eventjes een tipje van mij. Want
vertel.
Ik zal even een paar zinnetjes eruit zeggen. Ja, zegt hij, het waren mooie weken, maar het ruimteschip dat AZ heet is weer terug op aarde. Zo terug op aarde dat je op dit moment afvraagt of AZ dit seizoen überhaupt nog een wedstrijd gaat winnen.
dat vond ik een hele goeie. Dit is wel ook meteen zijn sollicitatie bij de Telegraaf, hoor.
En nog een zinnetje, dat ging al over de trainer dan. Hè. En is Pascal Jansen niet gewoon een doorsnee eredivisiecoach à la Alex Pastoor of Rogier Meijer? Ja, jongens, die journalist komt er niet mee in, denk ik, in Alkmaar. Hoor.
Het is... Wat flauw maar ook.
Maar ik ga het voor AZ te opnemen. Moet niet gekker worden, nee. Het is toch... Ik heb een aantal weken geleden heb ik respect uitgesproken voor wat FC Twente heeft gedaan. Nou, daar vielen jullie ongeveer allemaal over mee, want had ik er
Dat was omdat je al die spelers zo leuk vond.
Nee,
het waren allemaal ideale schoonzonen. En vervolgens trappen ze Giménez bijna de dood in.
Dan zal ik het niet benoemen dat het leuke spelers zijn. Maar ik heb gewoon wel wederom bewondering voor wat AZ doet. Die hebben toch weer een paar spelers kwijtgeraakt. Hè. Die Carlson zijn ze weer voor veel geld zijn ze kwijtgeraakt. En die centrale verdediger is naar Griekenland gegaan. Beukema en die andere trouwens ook, Hatzidiakos. En als je dan toch weer ziet, dan halen ze weer spelers uit Portugal. En dan halen ze weer spelers uit Duitsland. En weet ik waar ze allemaal vandaan komen. Ja, het voetbalt best wel weer oké. Okay. En de laatste weken gaat dan iets minder. Nou, dat heeft bij Feyenoord ook zo. Dus in zoverre is daar ook wel een parallel te trekken. Alle twee, een spits die heel makkelijk scoort. En echt alle twee met kop en schouders de beste twee spitsen van de Eredivisie zijn.
Nee, maar Johan, dat trekt er ook niemand in twijfel. Kijk, ze hebben...
Nou ja, die geweldige... Brian Wijker blijkbaar. Die,
ja, oké, okay, maar dat klopt. Maar, nee, maar ze hebben daar natuurlijk een geweldig beleid. En dat is ook waarom Feyenoord het ook... Nou ja, goed, volgens mij is het
gejat
redelijk copy-paste geweest... wat Feyenoord heeft gedaan in de zomer van 2021.
Ja.
Door ongeveer half AZ naar Rotterdam toe te halen. En ja, weet je, het is natuurlijk ontzettend knap hoe ze dat al jaren doen met een niet zo hele grote begroting. Hè? Want ze staan ver achter op Feyenoord, Ajax en PSV. Maar ze blijven toch netjes op die vierde plek staan. En ik vraag me wel eens af, zijn zij nou zo heel veel groter dan bijvoorbeeld NAC of Groningen of Heerenveen of zo? Weet je, of Utrecht. En
maar Utrecht, volgend jaar komt Utrecht eraan, jongens. Volgend jaar komt Utrecht er weer aan. Nee, maar kijk, natuurlijk AZ, die staan inderdaad gewoon nu tweede dan nog eventjes. Maar als je kijkt naar... Ik ga dan toch weer proberen iets van statistieken erin te brengen. Qua expected points zijn ze echt heel overdreven aan het overpresteren. En dat heeft natuurlijk inderdaad met die spits te maken. Alleen, ja, wij hebben zelf een spits.
Dat zegt Brian Wijker trouwens ook.
Ja, precies, natuurlijk. Ja. Nee, maar weet je, die Pavlidis, die heeft het inderdaad tot nu toe een hele periode goed gedaan. Maar dat hebben wij natuurlijk met Giménez ook gezien. En op een gegeven moment kan dat ook weer eventjes een periode droogvallen. En dan zul je zien dat er van AZ inderdaad toch wel wat weinig overblijft.
Maar dat is bij ons toch ook zo? Want Giménez is de laatste 2-3 wedstrijden gewoon niet goed. Ik vond hem tegen Lazio misschien wel de slechtste man van het veld. En dan merk je ook hoe moeilijk Feyenoord toch uiteindelijk die doelpunten maakt. En dat is misschien bij AZ al heeft het ene goal wat ze gescoord hebben vanavond, terwijl we opnemen tegen Aston Villa, is wederom uiteraard van de voet van, jawel, Pavlidis.
Pavlidis, ja, precies. Nou ja, goed, dat is natuurlijk zo. AZ kennen we dan een beetje inderdaad dat die wel heel veel... Ja, die begonnen een beetje inderdaad met dat hoge druk zetten, wat wij uiteindelijk dus inderdaad copy-paste of meer geknipt en geplakt hebben. Daar is niet zo heel veel meer van over. Het is wel vaker, Joop, je hebt dat ook wel vaker aangehaald, de statistiek, de passes per defensive action,
ja,
zeg maar. Hè. Echte getallen daarin maakt niet heel veel uit. Even om het simpel te houden, PSV staat ruim op 1 daarin, zeg maar. Dus die hebben het laagste getal, dus die zetten het hoogste druk. Daarna komt Feyenoord. AZ, die dus nu nog steeds tweede staat, komt in die lijst op plek 11 terug. Zo. En die spelen, ja, je zou kunnen zeggen dat voor Nederlandse begrippen, en zeker voor een Nederlandse topclub, wat je dan toch wil zijn, spelen ze dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat ze een beetje laf spelen. En dat hebben we vorige week ook gezien natuurlijk, met die tegen Aston Villa. Ja, ik heb niet die hele wedstrijd zitten kijken. Alleen, ik vond het wel interessant dat die keeper van Aston Villa, die Argentijn, die bij het WK nog een leuke rol speelde.
Martinez.
Die heeft, ja, precies. Die mocht de bal gewoon in open spel. Volgens mij heeft hij hem 34 seconden aan zijn voet gehad voordat ze eindelijk een keertje druk gingen zetten. Dat is best wel lang.
Ja. Ja, maar goed, dat had Feyenoord natuurlijk ook een klein beetje tegen Lazio. Het viel me op een gegeven moment op dat Bijlo gewoon 2 meter afstand van de aanvallers van Lazio de bal nog rustig aan het voetje hield, wachtte tot er een klein beetje beweging kwam. Dat is blijkbaar, dat lokken is echt zoiets van nu, hè? En dat wordt overdreven gedaan door die clubs die goed kunnen voetballen. Nou, daar wordt Feyenoord dus gelukkig ook bij. Maar dat belooft
dus er gaat helemaal niks gebeuren komende zondag.
Nee, dat belooft weinig goeds tegen in die wedstrijd.
Nee, ik zeg, ik heb er wel heel veel zin in. Ik bedoel, ik denk dat we nog steeds de favoriet zijn. Het feit dat AZ en Feyenoord veel parallellen hebben, ik denk dat het ook te maken heeft inderdaad met wat jullie net al zeiden. Het copy-paste verhaal dat Arne Slot natuurlijk daar een geschiedenis heeft. We hebben met Kelvin Stengs natuurlijk ook een speler. Jaan Baks ook een speler die alle twee furoren hebben gemaakt in Alkmaar.
Maar zij hebben er ook 2 van ons, hè?
Zij hebben er inmiddels ook 2 die uit onze jeugdopleiding via Engeland en België uiteindelijk ook daar zijn terechtgekomen. Jordi Klaasie en Bruno Martins Indy.
Ja, wel eng. Overigens, Bruno Martins Indy, heb ik wel een interessant dingetje voor jullie. Die doet het heel goed tegen Feyenoord doorgaans. Die heeft 4 keer tegen Feyenoord gespeeld en 3 keer van Feyenoord gewonnen. Dat is 75% heeft hij dus gewonnen. Ja, er is maar 1 speler in de geschiedenis van AZ die het nog beter deed. Oh. Dat was Rasmus Elm. Ken je die nog?
Ja. Die vrijtrappenkoning. Ja.
Ja, die had 80%.
Zo. Dat was niet onze beste fase, zeg maar, van Feyenoord. Nee. Ja.
Oh, dat zijn geen statistieken waar ik blij voor. Ja, maar ik vind het toch wel interessant. Er waren toch alle 2 spelers die een beetje via de achterdeur naar de einddagen van hun carrière leken te gaan. Zeker bij Klaasie was natuurlijk bij zijn rentree bij Feyenoord. Die tweede periode was gewoon niet zo goed. Kwakkelde veel met blessures. Martins Indy was natuurlijk in Engeland gedegradeerd en kwam daar ook niet helemaal aan de bak meer. Nou, alle 2 in Alkmaar. Nou, Martins Indy is daar nu de aanvoerder sinds hij weer fit is. Was die
en bij Oranje nog gekomen afgelopen jaar.
Ja, precies. Had waarschijnlijk naar het WK gegaan als hij niet geblesseerd was gegaan, omdat Van Gaal helemaal fan van hem is. Klaasie wordt ook steeds gelinkt aan Nederlands elftal, waar het niet dat hij volgens mij überhaupt amper traint, omdat hij het lichaam niet meer kan belopen.
Dat vind ik ook zo bizar. Dat is ook zo'n Kenneth Perez of zo. Die zegt dan de ene week, zegt hij, waarom mag hij niet bij het Nederlands elftal? En een week later zegt hij, ja, nu zie je toch wel waarom die net niet goed genoeg voor het Nederlands elftal is. Het is wel inconsequent als wat bij die Klaas.
AZ hangt, hè. Dat is wel eigenlijk altijd zo, inderdaad. Dat op het moment dat het daar goed gaat, dan hebben we het erover. Als het niet goed gaat, dan is het, het is AZ, who cares? Daarom zien jullie het misschien ook inderdaad nu niet als een echte topper. Omdat ze in persaandacht dat nooit echt zullen gaan worden. Maar ja, goed. Kun je nagaan. Ik bedoel, wij zitten een wedstrijd van ze voor te bereiden, terwijl we hun laatste wedstrijd niet eens kunnen kijken. Want die wordt op dit moment gespeeld. En dat is voor ons misschien toch wel lekker, hè?
Ja, nou, zeker. Dat is natuurlijk jarenlang was het andersom. Dat Ajax in de Champions League om het dinsdagavond moest. En wij donderdagavond moest aantreden. En dat het dan 3 dagen later de klassieker op het programma stond. Was natuurlijk ook, hè, Arne Slot heeft het eerder dit seizoen bij die gestaakte wedstrijd in Amsterdam, was het natuurlijk ook in ons voordeel. Waarin er echt tactisch al vanuit werd gegaan door Arne Slot. Van joh, na een uurtje zullen ze wel op zijn en dan gaan we ze echt breken. Ja, ik denk toch dat het wel meespeelt. Hè. Ze spelen natuurlijk in het buitenland. Dus moeten ook weer die vluchten moeten ze pakken. Terwijl Feyenoord al 2 dagen eerder
heeft terug in Nederland. Je ziet toch ook dat ze er moeite mee hebben bij AZ. Want ze verspelen punten tegen NEC. Ja. Tegen fucking NEC. Waar hebben we het over? Ja. Weet je wel? En
dus in eigen huis nog. Hè? Dus we speelden het in Alkmaar notabene tegen NEC.
Ja, absoluut. Dat was overigens hun eerste nederlaag, als het dan zo blijft, hè, nogmaals, van de competitie. Dus in de competitie doen ze het qua cijfers echt helemaal niet gek. Hè? Het is ook... Ik geloof dat er qua schoten tegen staan, hebben ze allebei, dat is wel grappig, Feyenoord en AZ, 83 schoten tegen dit Eredivisie seizoen. Dat zegt wel wat. Dat ze allebei, het lijkt een beetje op elkaar. Alleen Feyenoord is natuurlijk op elke positie beter. Daar hoeven we toch niet over te discussiëren.
Nee. Dan de belangrijkste vraag, want als je het hebt over op elke positie beter. Het is toch elk jaar een traditie, zeker zo onder Arne Slot, dat we elk jaar wel een werknemer bij AZ weghalen. Wie, oh wie, op het veld of misschien wel buiten het veld, is de volgende target die we gaan halen. Roep het maar. Wat loopt er nog wat er in de schans bij ze rond?
Ik blijf dat wel eerder vinden, maar volgens mij is dat ook niet de eerste keer dat we dat gezegd hebben. Ja, we gaan binnenkort weer een rechtsback zoeken, denk ik.
Ja.
Die Sugawara.
Och, ja. Ja, vind ik een hele fijne speler.
Ik denk niet dat ze hem aan ons willen verkopen. Ik denk niet dat de AZ daar heel veel zin in heeft. Maar,
contract tot 2025.
Ja.
Ja, dat zou je moeten zeggen. Dan kan je hem voor een... vanuitgaan dat Geertruida aan het eind van het seizoen weggaat, kan je alvast een beetje voorsorteren. Dat je zegt van, we gaan... Ik vind Sugawara, elke keer als ik hem zie, denk ik, dat zou echt een perfecte Feyenoord speler zijn. Al is het alleen maar dat Ueda weer iets meer lacht. Hoeft hij niet alleen maar te knuffelen met de honden van Hartman. Nee, maar ik denk dat Sugawara echt een fantastische aanwinst zou zijn. Ik ben wel echt fan van die gozer. Ja.
Ja. Hetzelfde kan je zeggen over Pavlidis. Als Giménez weggaat.
Die is niet te betalen meer, denk ik.
Dat denk ik ook niet. Al ga je natuurlijk wel 121 miljoen krijgen voor Giménez. Dus daar kan je natuurlijk wel een deel van besteden.
Ja.
Maar ja, nee, maar ik vind het eigenlijk wel mooi, Sugawara.
Bij deze besloten, jongens.
Ja, nou, afgehamerd. Nou,
dan kunnen we dan nog eventjes wat nog meer moeten besluiten. Met welke elf gaan wij spelen?
Ja, beginnen met de keeper. Nee. ik denk dat je eigenlijk maar een aantal... laten we vooral... Ik vroeg net aan jullie, is het een grote wedstrijd? Of is het een topper? Is dit een wedstrijd voor chef grote wedstrijden? Of is dit niet een grote wedstrijd? Want dan kunnen we besluiten of Seruki wel of niet moet spelen.
Nee, het is een grote wedstrijd.
Oké, dan speelt Seruki. Ja. Nou, bij deze besloten, ja. Gaat dat ten koste van Paixão? Gaat het ten koste van Stengs? Gaat het ten koste van Timber? Gaat het ten koste van Ivanusec? Wie gaan daar voorin op de vleugel spelen en wie gaat er op 10?
Ja, als ik heel eerlijk ben, zou ik het zo laten staan zoals Feyenoord vanaf minuut 20, geloof ik, speelde in Rome. Dus ik zou Trauner, als hij het aan kan, want die werd natuurlijk ook weer uit de wedstrijd, werd hij natuurlijk weer eruit gewisseld. Hmm. Na een minuutje of 74. Vond ik erg opvallend, maar hij kan gewoon niet langer. Maar ik hoop dat zijn lichaam het nu aan kan, want ja... Je wil met hem spelen, met Geertruida op rechts. Dat is toch net even wat lekkerder. Mm-hmm. En dan zou ik voorin, zou ik het laten staan met Paixão en Stengs aan de buitenkant.
Het is wel interessant, want dat zou betekenen dat Timber een koppeltje is met Klaasie. En die vind ik wel interessant met de kracht en het loopvermogen van Timber. Dan denk ik wel dat je Klaasie wel echt kan pijn doen. Meer dan bijvoorbeeld dan tegen Stengs. Ja, nee, dus ik normaal gesproken zou ik zeggen zoveel mogelijk voetbal op je middenveld. Maar dit vind ik best wel interessant, hè.
Het is ook niet zo dat Timber niet kan voetballen, hè?
Nee. Anderzijds, ik ben wel niet bang, maar ik vind Feyenoord soms nog wel een beetje kwetsbaar met echt van die nummers 10, zoals Dani de Wit, die heel veel echt in de 16e bijkomt. Dan moeten Wiever en Seruki er elke keer wel bij sluiten.
Dat zou je dus inderdaad net als doen. Ik bedoel, je moet het misschien niet net zo serieus nemen. Alleen, dan krijg je dus hetzelfde verhaal als tegen Atletico, dat hij op Griezmann stond, Seruki. Ja. En dat ging toen best wel aardig. Dus laten we dat gewoon een keertje doen.
Ja.
Nou ja, anders zij weer met 2 man drukken. Hè, dat hebben we gelezen eerder natuurlijk in alle analyses. Dan kunnen we daar goed heen voetballen. Dus jongens, het is gewoon wederom afgehamerd.
En ik denk ook dat Feyenoord wil gaan slopen, denk ik. En ik ga zo meteen mijn voorspelling doen.
Ja.
Maar het zal me echt niks verbazen als AZ een pak slaag van je welste krijgt. Maar daarover later meer. Want Jopie, jij hebt nog een quizvraag, toch?
Ja, zeker. Ik vroeg aan jullie, Marino Pušić, natuurlijk ook een verleden bij AZ. Goede week achter de rug. Heeft 1 keer bij Feyenoord een rode kaart gehad. De vraag aan jullie... In welke wedstrijd was dat? Ik kijk eerst naar Sjoerd, want die kijkt zo ontzettend verbaasd, betwijfeld. Die heeft geen idee, dus dat is extra leuk om hem eerst het woord te geven.
Ja.
Nee, ik weet hem namelijk, dus het is maar goed dat Sjoerd begint.
Ja, precies, dat zeg ik altijd. Nee, jongens, ja, dat was natuurlijk tegen Twente. Ja, nee, geen idee, man.
Was, niet tegen Twente. Nee, nou, Wes, jij was zo overtuigd. Nou, welke wedstrijd was het wel?
Het was in de rust van de Conference League wedstrijd tegen Slavia Praag.
Ja, de kwartfinale, de tweede editie tegen ze. Dat was inderdaad in de rust. Heel bizar moment. Wij hebben natuurlijk vorige week gelachen om RKC, die met het VAR-moment, dat al die supporters bij RKC aan het... En toen ineens zagen ze dat hun eigen man van het veld opgestuurd. Dat was ook een beetje zo in die wedstrijd, want ik weet nog dat massaal de Kuip aan het zwaaien was toen op een gegeven moment iedereen de catacombe inging, want iedereen dacht dat die aanvoerder van Slavia een rode kaart had gekregen.
Oh ja.
Maar dat was niet zo. Dat was onze eigen Pusic die naar de kant gestuurd werd. Dus inderdaad, goed gedaan, Wes. Ben ik verbaasd over, want die wedstrijd had je aardig wat alcohol op, dus ik ben verbaasd dat je dat überhaupt hebt meegekregen.
Ja, nou ja, knap hè?
Ja, ja.
Zo doen we dat.
Ja. Hey, over knap gesproken, zijn er nog nieuwe patronen, Sjoerd?
Ja, zeker. We hebben 3 stuks. En in willekeurige volgorde zijn dat Nick Rober, Rondo en Stanissi.
Toch niet, nog niet Rondo van Ziggo, hè? Want dan haal ik hem meteen weer af. Dat mag niet.
Dan worden ze gerouilleerd zonder hun geld terug. Ja, nee,
ja,
dat is,
precies. Ja, oké, okay. Nou, welkom bij de club.
Welkom,
en ik blijf het zeggen, de laatste weken hebben veel luisteraars toch gehoord. We hebben meer advertenties. Steeds meer adverteerders hebben bij ons de weg weten te vinden. Vind je dat nou heel vervelend? En is dit wel de manier om daarvan af te komen? Want op Patreon, te vinden op patreon.com/kijkeloe of gewoon via onze eigen website, is het advertentievrij. En nog zoveel meer met mooie extra bonuspodcasts, hè Wes? Ja.
Ja, ik zat afgelopen maandag naar jullie te luisteren en toen was het de tegenstander met Stan.
Ja.
Ik denk, ja jongens, wie interviewt hem? Dacht ik. Ik wil ook even credits voor, hè?
Je wil even wat shine pakken. Ook,
ja,
nou, jongens,
uiteraard.
Mensen, daarom luisteren
die
de mensen.
Die podcast worden gemaakt door Wesley en dat zijn echt heerlijke shows om te luisteren. Dus ga dat ook vooral doen. Dus allemaal absoluut op Patreon te vinden, dus word gewoon lid van ons. Als je dan toch bezig bent met social media enzovoort. Ik heb vorige keer ook een oproep gedaan. Geef ons een likeje op Twitter, op Instagram, op Facebook. Is gedaan, maar nog niet massaal. Nog niet 5-sterren gerate op Spotify. Dus mensen, gaan dat ook vooral doen. Dat helpt ons gewoon een beetje. Schaamteloos reclame maken, het moet soms. Maar we rekenen op jullie. Hè? Goed, voorspellen. Wesley, ik wil bij jou als laatste. Want jij zei, ik ga er met een bang
uit. Ja, dit wordt een opbouw
naar Wesley. Dus, Sjoerd, kom jij dan maar eerst, jongen?
Ja, een zakelijke 2-0, waarbij dan toch weer bewezen wordt dat het geen topwedstrijd is. Ja, dan wordt het weer.
Hey, maar 2-0, we spelen uit, hè?
Nee, lief.
We hebben het toch over de Graafschap Feyenoord onder 21 dit weekend? Of...
Nee,
wat een act weer. Ja.
Nee, want ik toch even heel korte aandacht, want we hebben heel veel focus op de onder 19, het Youth League team. We hebben het gehad over het eerste, maar dit weekend is ook even een krakertje. In de Achterhoek speelt Feyenoord, die nu derde staat met een aantal punten achter op de nummer 1, Graafschap, de uitwedstrijd. Ja. Zeer, zeer, zeer belangrijk willen wij nog kans maken om die wintercompetitie te winnen. En daardoor
kunnen
een kans
we er wat
maken
van zien?
Nou, misschien op Ziggo. Nee, dat wordt ook op Ziggo uitgezonden. Nee, dit is gewoon naar de Achterhoek rijden en die wedstrijd kijken om 2:30. Dus dat wordt niet uitgezonden, tenzij de Graafschap nog ergens een streampje heeft. Maar dat lijkt me niet. As we speak maakt Aston Villa de 2-1 trouwens. Belangrijke wedstrijd. Ik hoop dat we daar volgende week veel meer over kunnen spreken. Dat we wederom een stap hebben gemaakt om die eerste plek te pakken. Maar goed,
wel jammer dat we 2-0 verliezen nu natuurlijk. Want dat heb ik net voorspeld.
Nee,
ja,
nee.
Wel jammer
jij voorspelde 2-0 voor het grote Feyenoord.
En... Ja, oké.
Ja, oké. En wie was dan de grote man?
Hij is weer terug, jongens. Jiménez.
Lekker.
Hij gaat er gewoon 2 maken. Eenvoudig.
Lekker. Ja, ik ga jouw voorspelling iets opplussen. Feyenoord wint met 3-1 met 2 doelpunten van Ueda als invaller. Ja, die gaat, want er wordt nu al een beetje gemoord. Is die het geld wel waard geweest? Is het überhaupt wel een goede spits? Ik denk dat dit de wedstrijd is dat we voor het eerst echt van Ueda gaan horen. En dat we dan denken, hey, die hebben we gewoon op de bank zitten, jongens. Lekker, 3-1. Maar Wes, ik ben vooral nieuwsgierig wat jij nu gaat vertellen.
Ja, want we gaan eruit met een klapper, zei ik al.
Ja.
Feyenoord gaat die wedstrijd met dikke, dikke cijfers winnen. Het wordt 5-1. AZ wordt echt geruïneerd, werkelijk waar.
Ja.
Maar
Ruïna.
Het mooiste moet nog, het wordt ruïna, maar ja. Het mooiste moet nog komen. Want er is een doelpuntje van hem afgepakt in Rome. Hè. We hebben allemaal gezien dat Trauner er het beter voor stond dan Jiménez. Ja. En Jiménez konden we met zijn zelfzuchtige kop weer niet vanaf blijven. Het is gewoon een kokblokker, het is niet te geloven. Kon hij zijn eerste doelpunt maken. En ja, allemaal leuk en aardig. Maar gun die Trauner nou ook eens een keer wat. En het gaat nu tegen AZ wel gebeuren. Hij gaat, welke het ook is, dat boeit me niet. Hij gaat scoren, het wordt 5-1 voor Feyenoord. En AZ weet weer waar het staat. Dankjewel, Brian Wijker.
Nou, ik hoop het. Dat zou betekenen dat wij aanstaande maandag weer een nieuwe podcast gaan maken. Vol euforie. Dat betekent dat we die tweede plek weer echt wat steviger in handen hebben gehad. En hopelijk gaat PSV toch eens een keertje punten verliezen. Dat we ook wat dichter bij die gasten komen. Maar bedankt weer voor het luisteren en tot maandag.
Tot maandag. Doei.